Beste luisteraars, tijdens ons jubeljaar danken wij de Heer en al de luisteraars van onze radio voor de onophoudelijke steun. Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een tweede terugblik op het missiecongres. Zoals u misschien ondertussen weet, was er van 18 maart tot en met 20 maart in de Nationale Basiliek van Koekelberg een missiecongres, georganiseerd door jongeren, voor jongeren en voor iedereen die graag opnieuw missionair wil worden, missionaris wil worden voor Jezus. We gaan in deze uitzending luisteren naar verschillende interviews die we hebben gehad met sprekers, bezoekers, deelnemers aan dat missiecongres. We starten met een eerste gast en dat is frère Daniel Marie.
Et nous avons un religieux maintenant dans notre lounge de Radio Maria. Bonjour mon père, voulez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs?
Oui, bonjour à tous, même si je suis désolé de ne pas parler le néerlandais. Je m'appelle frère Daniel Marie, je suis franciscain et mon église, mon couvent, et donc mon apostolat se situe au centre-ville de Bruxelles, entre la Grand Place et la gare du Midi.
Hij stelt zich voor, het is broeder Daniel Marie van de Franciscanen. Hij bevindt zich hier in het klooster in Brussel, in het centrum, tussen de Grote Markt en het Zuidstation. Ja. En ik ga hem nu vragen over zijn aanwezigheid hier op het missiecongres, waarom hij hier is en waarover hij vandaag zal spreken. Oui, merci mon frère. Voulez-vous peut-être raconter pourquoi vous êtes ici au congrès mission, pourquoi c'est important pour les franciscains?
Alors je suis ici parce que la mission, c'est notre charisme, c'est le charisme de François d'Assise. On pourrait dire que c'est le charisme de toute l'Église, mais il y a aussi des charismes spécialisés qui ne sont pas les nôtres. Nous, c'est la mission, tous azimuts. Donc nous sommes missionnaires dans notre couvent, par les nombreuses personnes qui viennent. Nous sommes missionnaires dans les écoles, nous sommes missionnaires sur les places publiques, nous sommes missionnaires dans les rues, partout où on nous appelle, et donc ce congrès nous intéresse.
Hij zegt, ja, het is natuurlijk voor heel de kerk belangrijk om aan evangelisatie te doen, maar het behoort toch in het bijzonder tot ons charisma van Franciscanen in navolging van de heilige Franciscus van Assisi. En wij hier gaan waar men ons eigenlijk vraagt. En op heel veel verschillende manieren, op straat, in de scholen, doen wij aan evangelisatie. En daarom zijn we hier ook vandaag op het missiecongres in dit weekend. Hij zal zelf ook een atelier geven en ik ga hem een beetje vragen naar de titel en de inhoud van het atelier dat hij zal geven, of hij ons er een beetje over kan vertellen. Merci mon frère, vous allez donner un atelier, si je me souviens bien, sur les charismes. Oui, voulez-vous nous parler un peu de cela?
Alors les charismes, ce sont les dons du Saint-Esprit.
De charismes zijn de gaven van de Heilige Geest.
Les dons du Saint-Esprit que Jésus reçoit à l'âge de 30 ans.
Dat zijn de gaven van de Heilige Geest die Jezus op zijn 30ste ontvangt.
Avant 30 ans, Jésus est Jésus.
Voor zijn 30ste is Jezus ook Jezus.
Et à partir de 30 ans, il est Jésus-Christ.
En vanaf zijn 30ste is hij Jezus Christus.
C'est-à-dire qu'il est oint pour la mission.
Hij is dan gezalfd voor de missie.
Parce qu'à 30 ans, il reçoit le baptême dans l'esprit.
Op zijn 30ste ontvangt hij doopsel in de Heilige Geest.
Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit les dons spirituels pour la mission.
En dan ontvangt hij de geestelijke gaven voor de missie.
L'Esprit Saint est la puissance de Dieu.
De Heilige Geest is de kracht van God.
Avant 30 ans, Jésus est Dieu, mais il n'a pas encore reçu la puissance pour l'évangélisation.
Voor zijn 30ste is Jezus ook al God, maar heeft hij nog niet de macht en de kracht van God voor de evangelisatie ontvangen.
À partir de 30 ans, il y aura sa vie publique de 3 ans avec des miracles, des prodiges, des guérisons, des résurrections.
En vanaf zijn 30ste dan begint zijn publieke leven dat gevuld is met wonderen, genezingen en ook verrijzenissen.
Donc les charismes sont le signe visible que le royaume des cieux est présent.
De charisma's zijn het zichtbare teken dat het rijk Gods aanwezig is.
Donc ce sont les charismes de prophétie.
Zo heb je het charisma van de profetie.
De guérison.
Van genezing.
De libération.
Van bevrijding.
De discernement des esprits.
Van de onderscheiding van geesten.
De foi.
Van geloof.
De miracles.
Van wonderen.
Tous des signes visibles qui permettent de dire oui, le royaume est là.
Alles wat eigenlijk toestaat om te zeggen van kijk, het rijk Gods is er.
Alors, parfois on a l'impression que les charismes, on les a mis au congélateur dans l'église.
En soms hebben we het idee dat de kerk de charisma's eigenlijk in de diefvries heeft gestoken.
Et peut-être toi aussi qui m'écoutes, tu as peut-être mis les charismes dans ton congélateur.
En misschien ook jij, beste luisteraar die nu aan het luisteren is, heeft jouw persoonlijke charisma in de koelkast gestoken.
Il faut que tu les décongèles.
En je moet het eigenlijk ontdooien, zegt broeder Daniel Marie.
Alors tu demandes une nouvelle effusion du Saint-Esprit.
Dus je vraagt een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest.
Ja, parce que même dans les actes des apôtres, les apôtres ont déjà reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, mais il y a ensuite de nouvelles effusions du Saint-Esprit.
Want ook de apostelen hebben de gave van de Heilige Geest ontvangen met Pinksteren, maar ook daarna zijn er opnieuw uitstortingen van de Heilige Geest.
Et le pape François, en 2019...
En paus Franciscus heeft in 2019...
a demandé que tous fassent l'expérience du baptême dans l'esprit.
Gevraagd dat iedereen de ervaring zou hebben van het doopsel in de geest.
Alors il faut que tu te mettes sous la douche.
Dus je moet je onder de geestelijke douche zetten eigenlijk.
Ja, sous la douche du Saint-Esprit.
De douche van de Heilige Geest.
Alors pour cela, il faut par exemple participer à des rassemblements.
Zo moet je bijvoorbeeld deelnemen aan bijeenkomsten.
Et surtout, il faut désirer les charismes.
Maar je moet ze vooral ook verlangen.
Parce que c'est la vie chrétienne complète.
Omdat het het volle christelijke leven is.
Comme pour Jésus.
En zo is dat ook voor Jezus.
Après 30 ans.
Na zijn 30ste.
Et désirer les charismes, c'est désirer le bien des autres.
En verlangen naar de charismas is verlangen naar het goede voor de anderen.
C'est désirer le bonheur des autres.
Het geluk van de anderen verlangen.
Et c'est faire la volonté de Dieu.
En het is de wil van God doen.
Qui a dit?
Die gezegd heeft.
Guérissez les malades.
Genees de zieken.
Chassez les démons.
Verjaag de duivels.
Annoncez que le royaume des cieux est tout proche.
En kondig aan dat het rijk Gods nabij is.
Et Jésus a dit.
En Jezus heeft gezegd.
Voici les signes de ceux qui croiront en mon nom.
En hij heeft gezegd, zie hier de tekenen van zij die in mijn naam geloven.
En mon nom.
In mijn naam.
Ils chasseront les démons.
In mijn naam zullen ze de duivels
verdrijven. Ils guériront les malades.
De zieken genezen.
Ils ressusciteront les morts.
De doden doen verrijzen.
Alors, tu as bien entendu, toi qui m'écoutes.
En dat heb je toch goed gehoord, hè, je luisteraar?
Il n'a pas dit, c'est réservé aux évêques.
Hij heeft ook niet gezegd dat het voorbehouden is voor alleen de bisschoppen.
Il n'a pas dit, c'est réservé au pape.
Ook niet voor alleen de pausen.
Ni aux prêtres.
Niet voorbehouden aan enkel de priesters.
Ni aux religieux.
Ook niet aan de religieuzen.
Il a dit, tous ceux qui croiront en mon nom.
Hij heeft gezegd, iedereen die in mijn naam gelooft.
Alors, réjouis-toi, toi qui m'écoutes.
Dus verheug je jij die naar me luistert?
Parce que tu crois au nom de Jésus.
Omdat je gelooft in de naam van Jezus.
Donc si tu demandes les charismes.
Dus als je de charisma's vraagt.
La puissance du Saint-Esprit.
De kracht van de Heilige Geest.
Tu reverras sur notre beau pays, la Belgique.
Zal je zien dat over ons mooie land België.
L'étendard de Jésus, le drapeau de Jésus.
De vlag eigenlijk van Jezus zal verschijnen. Ja.
Et avant de te quitter, j'ajoute une dernière chose. 24% des évangiles.
Ik voeg nog één ding toe voor ik jullie laat. 24% van het evangelie
raconte les signes de puissance de Jésus.
Vertelt over de krachttekenen eigenlijk van Jezus.
Miracles.
Mirakels.
Guérison.
Genezingen.
Résurrection.
Verrijzenis.
Etc.
Enzovoort.
Alors moi je te bénis dans le nom de Jésus parce que j'ai le charisme de bénédiction et donc je te bénis dans le nom de Jésus, cher auditeur, au nom du Père,
nous zegenen in de naam van Jezus
et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Tot ziens.
Tot ziens. Dank u wel, broeder.
Zo hoort uw liefde bij ons. Zo hoort uw liefde bij ons. Zo horen wij bij jullie.
En een andere gast die we hebben ontvangen in onze lounge van Radio Maria tijdens het missiecongres in de basiliek van Koekelberg was iemand die werkt voor Charis Vlaanderen.
Ja, intussen hebben we iemand uitgenodigd in onze lounge van Charis. Meneer, wilt u zichzelf eerst even voorstellen en dan daarna spreken over Charis?
Ja, wel, ik ben Geert Moerkerke en ik ben coördinator voor Charis Vlaanderen. En ik ben ook moderator van de Maria Kefas gemeenschap.
Oké, en ja, Charis, het komt van het woord charisma, vermoed ik.
Ja,
wat is het precies, Charis?
Wel, Charis is op initiatief van Paus Franciscus in het leven geroepen eigenlijk als eengemaakte dienstverlenende organisatie voor alle realiteiten van de charismatische vernieuwing, voor gebedsgroepen, gemeenschappen. Het is zo dat voorheen er twee grote groepen bestonden wereldwijd. En dat was de groep van de charismatische gemeenschappen en anderzijds de groep van de voornamelijk charismatische gebedsgroepen, de KCV's, zoals wij ze kennen in Vlaanderen en Nederland. En Paus Franciscus heeft bij het 50-jarige jubileum van de Charis in Rome, was er een groot feest en waren duizenden, tienduizenden mensen aanwezig. En daar heeft Paus Franciscus de twee verantwoordelijken van die verschillende groepen gevraagd om voorbereidingen te treffen om één wereldwijde groep te maken, één overkoepelende organisatie. Dat is echt profetisch, heel mooi, want het is een werk dus die naar eenheid toe heel belangrijk is. Vroeger waren die groepen aparte groepen die aparte werkingen hadden, aparte dienstverleningen en zo. En de twee verantwoordelijken van die groepen zijn dan 2 jaar samen intensief daaraan bezig geweest, hebben nieuwe statuten gemaakt. En in 2019, op Pinksteren, is dus de nieuwe beweging of de nieuwe overkoepelende dienstverlenende organisatie, Charis, in het leven geroepen geweest en gesteld door Paus Franciscus in Rome.
Ja, dankjewel. En u zelf, hoe bent u eigenlijk betrokken geraakt dan bij Charis? U was misschien al lid van een charismatische gemeenschap?
Ik was inderdaad samen met mijn echtgenote lid van een charismatische gemeenschap, Maria Kefas, te Gent, sedert 90. En we zijn dus gegroeid in de charismatische. En van alles we hoorden van dat nieuwe initiatief van de paus, waren wij spontaan heel vreugdevol en gelukkig met dat initiatief, omdat het een initiatief is naar eenheid, maar eenheid en verscheidenheid. Dus niet alles in een zak stoppen, een keer goed schudden en er komt daar een eenheidsworst uit. Nee, dus het is één organisatie van verschillende groepen die hun eigen identiteit mogen behouden, maar wel onder de ene noemer charismatisch.
Ja, en als we dan kijken naar Vlaanderen, u haalt aan, u bent zelf ook van de gemeenschap Maria Kefas. Over welke andere charismatische gemeenschappen spreken we dan?
Het gaat ook over de Emmanuel-gemeenschap, over de verzameling van de gebedsgroepen die onder KCV, Katholieke Charismatische Vernieuwing, vallen. Chemin Neuf heb je daar. En dan zijn er nog andere gemeenschappen die dus niet het predicaat of niet zo echt charismatisch naar voren komen, maar die dus ook een charismatische beleving hebben. Bijvoorbeeld Moeder van Vrede in gisteren, die ook dus zich laten leiden door de Heilige Geest, want dat is eigenlijk het eigenlijke belangrijke van het charismatische, dat je dat laat leiden en ook gebed bidt voor de uitstorting van de Heilige Geest.
Ja.
Ja.
En uw aanwezigheid hier op het missiecongres als Charis, waarom vonden jullie het belangrijk om hier ook aanwezig te zijn?
Ah, dat is heel belangrijk, omdat we dus binnen die kerk één deeltje vormen, samen met al die andere richtingen die we hebben binnen de kerk. En dat is juist die rijkdom, dat vormt dus het lichaam van die kerk, hè, met al die verschillende, zoals van een wijnstok, al die verschillende ranken die eraan zijn, is het zo boeiend om al die andere verscheidenheden te zien, en binnen ons eigen kerk, hè. Ja. Dus, en om die mensen te ontmoeten. Wij ontmoeten hier nu nieuwe mensen, nieuwe bewegingen die we niet kenden. En we zijn heel enthousiast om wat zij doen. En we kunnen een meerwaarde zijn voor elkaar, hè, ook.
Ja, dus, en het is voor u een mooie ervaring om hier dan te zijn op het missiecongres.
Ja, het is echt fantastisch. Ja.
Ja, heel hartelijk dank om ons even te woord te staan bij Radio Maria.
Graag gedaan.
En nog een mooi missiecongres geweest.
Dank je wel.
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. Morgen komt later, en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag, met zijn vreugde en zijn pijn. En je hoeft maar één ding te doen, dat is er zijn. Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoort. Als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt, bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag en het is al. Alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag. Met zijn vreugde en zijn pijn. En je hoeft maar één ding te doen. En niets is moeilijker.
We luisteren nog naar een ander gesprek met twee vrouwen die zich inzetten voor de pastoraal bij ouderen.
Dus intussen hebben we twee nieuwe gasten, twee aanwezigen hier op het missiecongres, bij ons in de lounge uitgenodigd. Bonjour, mesdames. Voulez-vous vous présenter d'abord à nos auditeurs et raconter pourquoi vous êtes ici au Congrès Mission à Kokkelberg?
Donc, mon nom est Marie Loest. Je suis la coordinatrice de la pastorale de la santé pour le vicariat du Brabant Wallon. Et je suis ici parce que je trouve que c'est important que tous les visages d'église soient représentés et apprennent à faire un chemin de communion l'un avec l'autre. Je me dis que chacun, nous avons notre petite pierre à apporter à cette église une dans toute sa diversité. Et je reconnais que depuis ce matin, j'étais à la messe avec le cardinal à 11h30, J'ai apprécié que dans cette église, il y ait tout style de personnes, quoi. Ça m'a réjoui. Je me dis, ça, c'est l'église, vraiment. Et nous étions là dans un moment de joie, malgré toutes les choses terribles qui se vivent dans le monde aujourd'hui. Donc, nous étions là pour faire, pour fêter vraiment cette rencontre de tous ensemble.
Ja. Dus, onze eerste gasten. Marie Louest heeft zich net voorgesteld. Zij werkt voor het vicariaat, maar zij vindt het vooral belangrijk om hier aanwezig te zijn om de verschillende gezichten binnen de kerk eigenlijk te kunnen tonen. En ze zegt dat voor haar ook een grote vreugde is, ondanks de moeilijkheden in de wereld van vandaag, om te zien dat er zoveel mensen hier aanwezig zijn op het missiecongres. En eigenlijk van alle soorten mensen. En dat we die allemaal samen kunnen brengen hier vandaag.
Oui, bonjour, moi c'est Claire de Biolay, donc je travaille avec Marie et je coordonne des équipes de visiteurs bénévoles qui vont dans les maisons de repos ou à domicile, dans le Brabant Wallon.
Dus ja, de andere mevrouw hier is Claire Biolay en zij werkt evenals Marie voor het vicariaat en ze coördineren de vrijwilligers eigenlijk voor de woon- en zorgcentra hier binnen Waals-Brabant. Et oui, pourquoi aimez-vous être ici? C'est la même, même motivation.
Oui, je ne vais pas répéter ce que Marie dit, mais en fait, pour nous, c'est important de pouvoir rendre notre pastorale vivante, parce que, je veux dire, il y a des personnes, tout le monde est seul, il y a plein de personnes qui sont malades, qui souffrent, et on veut vraiment pouvoir témoigner de cette pastorale et montrer qu'on est présent auprès de ceux qui souffrent, non par une évangélisation, mais juste par notre présence d'amour, d'écoute, de tendresse, parfois de silence. Et pour nous, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que nous allons faire tout à l'heure un atelier.
Ja. Dus ze zegt, ja, we zijn hier echt wel om ook te getuigen van de pastoraal, van wat wij doen, om eigenlijk de zieke en de eenzame mensen nabij te zijn, om hun de liefde eigenlijk van God ook te tonen. En daar willen wij ook van getuigen hier vandaag. We gaan daar ook een workshop over geven. En ik zal u nu vragen of ze een beetje kunnen vertellen over de accenten binnen die workshop. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu sur l'atelier que vous allez donner? Qu'est-ce qui est, oui, important?
Le thème de notre atelier, c'est être canal de l'amour de Dieu pour toutes les personnes que le Seigneur nous confie. Et la plupart de ces personnes sont des personnes vulnérables, fragiles, en souffrance.
Ja, dus het doel eigenlijk van het atelier, van de workshop, is om een kanaal van liefde te zijn naar de liefde van God eigenlijk naar de mensen waarvoor ze de pastoraal doen. En dat zijn in het bijzonder kwetsbare mensen.
Et comme Claire l'expliquait tout à l'heure, en fait, on n'a pas toujours conscience que dans les maisons de repos, dans les institutions pour personnes handicapées ou dans les hôpitaux quand quelqu'un est malade, on n'a pas toujours conscience que les personnes se sentent parfois extrêmement seules.
En ze zegt, ja, men is er niet van bewust, vaak niet van bewust, dat in oudere woningen of woningen waar gehandicapte mensen zijn, dat men er niet van bewust is dat die mensen zich soms echt fundamenteel eenzaam voelen.
Et ces personnes, elles auraient besoin de rencontrer sur leur route un frère, une sœur, qui vient à leur côté les écouter, comme disait Claire, parfois par le silence, par le regard, par un geste de tendresse, qui vient les accompagner.
Ja. En het is heel belangrijk om daar eigenlijk te zijn, dat ze een broer of een zus onderweg tegenkomen die er voor hen kan zijn en die hen kan begeleiden of hen nabij zijn op hun moeilijke weg.
Parce que nous, ce qu'on croit, c'est que Jésus, pendant ses 3 ans de vie publique, il a surtout voulu aller auprès des plus petits, des plus souffrants, des plus pauvres. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui.
En ze zegt ook... We weten uit het leven van Jezus dat hij eigenlijk tijdens de 3 jaar van zijn publieke leven net in het bijzonder de zieke, de kleine en de zwakke mensen nabij is geweest. En we geloven dat dat ook heel belangrijk is als christen.
Donc voilà, nous sentons cet appel à le suivre en essayant d'être témoin de son amour auprès des personnes que nous allons visiter.
Ja, en wij voelen ons echt geroepen om Jezus na te volgen in deze mooie weg om deze mensen nabij te zijn.
Et pour nous, c'est important parce que Jésus nous envoie en mission auprès de ces personnes fragiles, hein, par différentes choses, mais aussi, en fait, c'est à travers la personne que nous rencontrons, on rencontre aussi le Christ. Hein. Jésus nous dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Donc, y a cette réciprocité qui est pour nous aussi importante. Le Christ nous envoie en mission, mais c'est le Christ qu'on rencontre dans notre rencontre avec les personnes souffrantes.
Ja, en Claire doet een mooie en belangrijke toevoeging, dat het niet alleen is zij die door Christus worden opgeroepen om naar de zwakke mensen toe te gaan en het echt als missie ervaren om de liefde van God daar te brengen, maar anderzijds ontmoeten ze Christus net ook in die zieke of zwakke personen, dus dat het echt een wederkerigheid is. Dus dat ze ook eigenlijk veel ontvangen van de mensen die ze gaan bezoeken. Merci beaucoup pour avoir témoigné de votre atelier. Et encore une question, vous-même, donc c'est surtout, je veux dire, comme par exemple les sacrements, est-ce que ça a aussi une place dans votre pastorale? Ik ga je vragen of dat ze ook een spécifieke plaats hebben voor de sacramenten in hun pastoraal.
En tout cas, par exemple, le sacrement des malades a une grande place dans notre pastoral, parce que, je veux dire, les personnes, avant donc ce sacrement des malades, on l'appelait souvent le sacrement l'extrême onction, et je veux dire, on le met de plus en plus en place pour les personnes qui souffrent, par exemple dans les maisons de repos, on le fait presque maintenant tous les ans, on le fait dans les unités pastorales en paroisse, et on sent vraiment que ce sacrement qui est le signe de la tendresse et de l'amour de Dieu pour la personne qui souffre, est vraiment très important pour ces personnes et elles le vivent. Donc pour nous, c'est un des sacrements qui est très important dans notre pastorale.
Et puis aussi l'Eucharistie.
Voilà.
Dans les maisons de repos, nous avons fait en sorte que la messe soit célébrée au moins une fois par mois et si possible toutes les semaines. C'est pas, voilà, on essaye. Et donc on s'est vraiment démené pour que ça ait lieu. Chercher avec notre évêque, voir quel prêtre peut être présent, trouver la direction de la maison de repos pour voir ce qui est possible. Parce que ça aussi, c'est important pour les gens. Avant, ils pratiquaient. À partir du moment où ils arrivent en maison de repos, tout s'arrête. Ils ne comprennent pas. Donc c'est important qu'ils puissent se ressourcer aussi au corps du Christ et à la parole de Dieu dans la maison de repos.
Dus op de vraag... Ik stelde in de vraag of de sacramenten ook een belangrijke plaats hebben in uw pastoraal. En er zijn twee sacramenten die daar bovenuit steken. Namelijk het sacrament van de ziekenzalving. Dat ze zeker jaarlijks aanbieden in de woon- en zorgcentra. Of ook regelmatiger bij de echt zieke mensen of bij de stervende. Ze getuigen erover dat er een enorme kracht van uitgaat. En dat ze ook merken dat het veel kracht geeft aan de zieke mensen. En daarnaast is er ook nog de Eucharistie, waar ze ook echt hun best voor doen om die zeker maandelijks en indien mogelijk meer aan te bieden in de woon- en zorgcentra. Omdat de mensen daar ook heel veel kracht uit halen om natuurlijk Jezus zelf in de communie te kunnen ontvangen. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Avec plaisir.
Je vous souhaite un très... bon week-end, joli beau week-end ici à Koekelberg et beaucoup de joie avec votre beau pastoral.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
When my mind is like a bad heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Whistling
Welkom bij Radio Maria tijdens ons jubeljaar. Wij danken de Heer en al de luisteraars van onze radio voor de onophoudelijke steun. Vele gasten mogen ontvangen in onze lounge in de Basiliek van Koekelberg tijdens het missiecongres. En een van die gasten was ook Monseigneur Cozijns.
En op dit moment, beste luisteraars, hebben we Monseigneur Cozijns bij ons in de lounge op het missiecongres 2022. Monseigneur, wat zijn uw indrukken van het missiecongres? Het is een stralende dag, het feest van Sint-Jozef.
Het is prachtig, hè? Ik was gisteravond ook hier en ook de viering vandaag was wel het toppunt, denk ik, van dit missiecongres. Een viering waar Sint-Jozef met de kardinaal Jozef de Kezel, die zijn feestdag viert, maar die ook ons Jozef als voorbeeld gegeven heeft. Hè. Dat je ook in het verborgene eerst moet christen zijn en pas dan kunt getuigen van ons christen zijn. En het getuigen van de vreugde dat we mogen christen zijn, dat we mogen geloven, dat we mogen weten dat we bemind zijn door God. Dat we mogen weten dat wij uitverkoren zijn. Dat is toch wel iets prachtigs. Hè?
Prachtig, inderdaad. En de kardinaal haalde ook aan dat het in deze tijd toch wel soms een taboe is om over geloof te spreken en van geloof te getuigen. Heeft u naar onze luisteraars toe misschien zo enkele tips of dingen waar ze dan moeten bij stilstaan van waarom het toch van belang is om te doen?
Ik denk dat het inderdaad juist is dat het vandaag in deze wereld een taboe is om over geloof te spreken. Hè? Want in de meeste interviews gaat het over, ik was vroeger christen, ik katholiek, en nu ben ik dat niet meer, en ongelovig. Terwijl de omgekeerde weg ook bestaat, maar die komen niet in de pers, die komen niet in de publieke sfeer. En het is dus aan ons om meer overtuigd te zijn van de vreugde van dit geloven. Het is pas als we overtuigd zijn dat wij een schat hebben, een iets van waarde, van onschatbare waarde hebben, dat we gaan overtuigd zijn om dat ook aan de anderen mee te delen. Het moet bijna van de overvloed van ons geloof zijn dat we getuigen. En dat we dan pas zullen we getuigen als wij ten volle bewust zijn van ons de voordelen van christen zijn.
Ja. Het is misschien ook mooi gekozen dat het missiecongres doorgaat hier in de basiliek, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Het Heilig Hart dat toch ook een bijzondere plaats inneemt eigenlijk in de missie. Hè?
Juist. Het Heilig Hart, We denken dan dikwijls aan de devote sfeer daar rond. Maar het heilig hart van Jezus is het hart van Jezus is het liefdevol hart. Daarom is het heilig, omdat het liefdevol was. En daarom vier ik die feestdag heel graag, het feest van het heilig hart van Jezus. En ik was 16 jaar hier pastoor en rector in deze basiliek van het heilig hart van Jezus. En dat doet mij heel veel plezier dat we dat missiecongres hier doorgaat. Omdat het ons hart moet vol zijn van liefde. En dan pas is het heilig hart. En dat pas zijn we verbonden met het heilig hart van Jezus. Want hij had een hart voor iedereen. Ook voor mensen die het minder goed hebben. Maar ook voor mensen die fouten gemaakt hebben in het leven. Die zonde begaan hebben. Het hart dat mild is en mededogend is. Daarvan moeten we getuigen.
Ja. Misschien tot slot nog. Ja, we hebben het nu al gehad over Sint-Jozef, over Jezus. En we hebben nu hier bij Radio Maria nu te gast. Heeft onze lieve vrouw, wat is de plaats van Maria eigenlijk in de missie?
Ik denk dat Maria voor mij, wat mij altijd treft bij haar, is dat zij bij de belangrijke momenten van Jezus er altijd bij was. Zoals bij het begin van het openbaar leven bij Cana was erbij, maar aan de kruis was ze er ook bij. En tussendoor ook. En dat is belangrijk. We kunnen niet zonder Maria. Maria is de tederheid van de kerk, de tederheid van God. Maria is het symbool van het moeder zijn. Want de kerk is niet alleen het teken van God, maar ook is moeder van iedereen. Moeder de kerk, zeggen wij. Feitelijk genoeg zijn we het niet altijd. Maken we daar ook fouten in. Maar eigenlijk zijn we geroepen om allemaal moeder te zijn voor anderen. En zodoende zacht en teder te zijn voor anderen, opdat ze zouden te volle kunnen leven. En dus in die zin is Maria aanvullend bij het geheel van ons geloofsleven.
Monseigneur, hartelijk bedankt voor uw tijd voor ons en nog een zeer mooi missiecongres ook voor u gewenst. Hè.
Dank u wel.
En we gaan nog luisteren naar een laatste interview die we hebben gehad voor dit deel van de terugblik op het missiecongres met een deelnemster.
En ja, we hebben een aanwezige of een missiecongres hier uitgenodigd in onze lounge. Ja, dag mevrouw, wilt u zichzelf even voorstellen en ook ja, zeggen waarom u hier bent of het missiecongres?
Ja, ik ben Elisabeth Wilking, ik ben leerkracht Nederlands en ik geef katholieke godsdienst in de provincieschool in Antwerpen aan leerlingen van over heel de wereld, OCAM. Ik ben hier dus ook uit interesse en ook omdat ik als katholiek toch deel wil uitmaken van de gemeenschap van de grote katholieke wereld, de christenen in het algemeen. En ook om ontmoetingen te doen, om mij te herbronnen. En het gewoon fantastisch wat ik er al heb meegemaakt, de prachtige mis. Het is hier één groot familie. Het is echt een geweldig gevoel om hier te zijn. Fantastische ontmoetingen, vriendelijkheid, geduld. Als kleine dingen een beetje fout lopen of niet. Het is echt geweldig goed georganiseerd. Ook voor echt jongeren die hier vol enthousiasme alles geven wat ze hebben. Ja, en God vanuit hun geloof.
Ja, want u haalt aan dat u ook godsdienstonderwijs geeft in een middelbare school, als ik het goed begrepen heb.
Ja, ik heb dus bij OCAN zijn er leerlingen tussen 11 en 20, eigenlijk in één klas. Dus ik ben eigenlijk leerkracht Nederlands, maar ik geef dus godsdienst, ja. Katholieke godsdienst.
Ja, en is het daarvoor ook dat u specifiek misschien inspiratie kon opdoen op het missiecongres? Want ja, godsdienst geven in een misschien toch wel seculiere samenleving liever... is toch een uitdaging, ook voor de missie?
Ja, ik zit in een hele luxe. Die echt kunnen kiezen. Dus mijn leerlingen kunnen echt kiezen voor katholieke godsdienst. Dus ze hebben de keuze tussen protestante godsdienst, islam enzovoort. En moraal. Ik heb ook een heel goed contact met mijn collega Moraal, die heel erg geïnteresseerd is in de katholieke godsdienst. En vooral ook geïnteresseerd is waarom, wat er is na de dood. Zij is 25 jaar, dat is echt heel bijzonder. Dus mijn leerlingen kiezen heel bewust voor katholieke godsdienst. En zij zijn bijzonder gelovig. Ik zou bijna zelfs zeggen dat zij meer van het katholieke geloof kennen. Of van het christelijk geloof in het algemeen. Want ik heb ook methodisten in mijn klas die dus kiezen voor katholieke godsdienst. Dus ik zit echt in een geprivilegeerde positie van echt met echt diepgelovige leerlingen te hebben. En zij blijven ook na. Hè. Dus wij hebben het laatste 2 uur vrijdag tot 5:10 les. En zij blijven dus plakken. En zij eisen bij wijze van spreken het gebed. Let us pray now, Miss Elizabeth.
Het is in het Engels, ja.
Ja, zij spreken Engels, zij spreken Frans, zij spreken van alles. Maar leren Nederlands.
Ook aan onderwijs, dat is voor...
Onthaalklas, anderstalige nieuwkomers.
Ja. En het zijn dus eigenlijk mensen van andere nationaliteiten die heel christelijk zijn dan.
Ja. Dus zij komen uit van Ghana, Nigeria, Oekraïne, Cuba, Colombia... Spanje, Polen, noem maar op. Vanuit heel de wereld. Maar zij zijn dus ook van Pakistan. Hè. Ik heb een meisje uit Pakistan. En wat mij ook opvalt vooral is... dus zij vertellen, dus een meisje uit Pakistan en de leerlingen uit Ghana... zeggen dat op hun katholieke scholen, bij hen thuis dus, in hun homeland, zal ik maar zeggen... komen de moslims naar hun scholen. En dat gaat heel goed. Ja, dat is echt, dat gaat heel goed. Ja, het is heel plezierig om het te zien en te horen. Hoe zij op de speelplaats een heel goed contact hebben met de moslimkinderen. Ja.
Mooi, dank u. Voor we hier dit gesprek zijn aangevat, hadden we het al even over het feit dat u was op zoek naar tijdschriften van Radio Maria.
Ja.
Omdat u die ook wel eens gebruikt in de les.
Ja, dus afgelopen les heb ik het tijdschrift van Radio Maria gebruikt. Van januari, februari. Daar stond een heel goed artikel in van de paus over Sint-Jozef. En dat hebben wij dus in alinea's ingedeeld. En per alinea de woordjes daaruit gehaald die moeilijk waren. Dus dit is echt al voor mijn gevorderde leerlingen. Hè? En ik heb dan ook van thuis uit mijn Sint-Jozef beeldje meegenomen, omdat ik toch ook echt met visuele middelen werk. Hè? En en ik dacht, ik ga er kijken of ze hier wat boekjes mee hebben van Porta Fidei. Zij zijn dus geïnteresseerd, hè? Wat betekent Porta Fidei? En zij vinden het echt... Dus ik gebruik materialen zeker van Radio Maria. Ja. Ook voor, ik heb nog vormsel gegeven ook. En dan was er ook een kalender, een vaste kalender vorig jaar. Die heb ik ook gebruikt. Daar heb ik ook mee geëvangeliseerd. Met alle ouders van de vormelingen hebben van mij allemaal zo'n boekje van Porta Fidei dus gekregen. Om hen zo te helpen door in de vaste. En tegelijkertijd is het ook kennismaken met Radio Maria zelf.
Ja. Mooi en natuurlijk voor ons ook fijn om te horen. Ja. Elisabeth, dank voor de getuigenis. Misschien ook nog een kort woordje over je eigen geloof. Ja, het feit dat je hier bent, het feit dat je katholieke godsdienst geeft, getuigt er eigenlijk al van dat je natuurlijk een gelovig iemand bent. Mm-hmm. Is dat van u, voor u altijd zo geweest of is dat op een bepaald moment in uw leven gekomen?
Ik heb het geluk gehad van ouders die toch echt hun best hebben gedaan vanuit hun generatie. Om het geloof mee te geven. Ik ben de jongste zelf van 8 kinderen. Op een gegeven moment is mijn oudste broer tragisch om het leven gekomen. En ik was 14 jaar midden in de examens. En ik denk, ja, waarom moet ik hier nu nog studeren als hij dan toch doodgaat? En dan ben ik op zoek gegaan naar de zin van het leven. En stap voor stap... en nog steeds stap voor stap heb ik God ontmoet... Door heel bijzondere ervaringen heb ik echt meegemaakt, onder andere in Chartres. En pas vorig jaar heb ik beseft wat ik ervaren heb. En dat is een woord wat voor mij altijd heel ouderwets klonk, namelijk barmhartigheid. En dat was tijdens het biechten in een bosje voor Chartres. Zag ik daar mensen zo in witte gewaden. Ik wist zelf helemaal niet wat de biecht was. En die stonden daar en daar was nog een beetje, de regen druppelde nog zo'n beetje in dat bosje. En ik ervaarde daar echt een sfeer van barmhartigheid, terwijl ik niet wist wat het was. Dat zij daar aan het biechten waren. Ik kende dat totaal niet, maar ik ervaarde daar echt barmhartigheid. Dus een bevrijding, een heel bijzondere gewaarwording. Ja. En dat is een van de etappes in mijn ontmoeting met God, ja.
Ja. Ja, ja. Ja, dankjewel om dat even met ons te delen. En u ervaart de missie dan ook wel als iets belangrijk voor een christen?
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ja, 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 dus echt, God, ik heb echt... ook het lijden heeft een enorme betekenis voor mij, een enorme zinvolle betekenis... Wat eigenlijk weg is in deze wereld, wat ik ook merk in de ontmoeting afgelopen week met een aantal mensen die mij echt volwassenen, mensen van rond de eind de 40 jaar, zo die leeftijd, die dan vertellen over hun ouders die op sterven liggen en dat ze daar heel moeilijk mee hebben met dat aftakelingsproces. Deze mensen zijn dus niet meer religieus, die hebben het spirituele verloren eigenlijk. En zij hebben het heel moeilijk met het lijden. En terwijl, ja, mijn ervaring is dat het lijden mij heel veel diepgang heeft gegeven en zin. En ook dan dichter bij Christus die ook lijdt. Dat vind ik zo geweldig. Onze God die voor ons naar de wereld is gekomen om met ons mee te lijden. En dat het lijden dus verlossend werkt.
Ja. Ja, dat erbij is in onze moeilijkste momenten.
Ja, ja, dus dat het lijden en strijden, dat wij dus dat we niet bang moeten zijn om echt die strijd aan te gaan door in moeilijke momenten, want dan is er altijd wel een uitweg, altijd. Dat is ook waarom ik erg begaan ben met jongeren en hen echt wil zeggen wat John Henry Newman, mijn favoriete heilige, onder andere... zei van, iedereen is onmisbaar, heeft een taak te vervullen die niemand anders kan doen, omdat ieder zo uniek is en echt kleurrijk mag zijn in alle varianten van de kleuren. Ja.
Ja.
En onmisbare taak heeft te vervullen om de wereld mooier te maken.
Ja, ja. Ja, en misschien kunnen we dat kleurenpalet ook al voor een stuk waarnemen hier op dit visiecongres, waar we zoveel verschillende gelovigen eigenlijk bij elkaar zien. Hè. Elisabeth, ik wil je heel hartelijk danken voor de getuigenis en nog een vreugdevol missiecongres gewenst. En natuurlijk ook een vreugdevol leven als christen daarbuiten, hè, en met je leerlingen.
Hartelijk dank hoor. Daniela, dank je wel.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. Into my heart.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede terugblik op het missiecongres. Deze namiddag om 14:45 kan u luisteren naar een derde terugblik op het missiecongres dat plaats heeft gevonden op 18, 19 en 20 maart, net het weekend dat juist voorbij is. We wensen u een zeer fijne dag toe met Radio Maria.